We willen in deze dienst het woord van de Heere openen in het Nieuwe Testament. De schriftlezing vindt u in de brief aan de Hebreeën, het 9e hoofdstuk, de versen 11 tot en met 28. Hebreeën 9, vanaf vers 11 tot en met vers 28.
Maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen, gekomen zijnde is door de meerderen en volmaakteren tabernakel niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe, besprengende de onreinen en heilig tot de reinheid des vleeses, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door den eeuwige geest zichzelf een gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw conscientie reinigende van dode werken, om de levende God te dienen? En daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testaments, opdat de dood daartussen gekomen zijnde tot verzoening der overtredingen die onder het Eerste Testament waren, tengene die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erven ontvangen zouden. Want waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood des testamentenmakers tussenkomen. Want een testament is vast in de doden, terwijl het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. Waarom ook het eerste niet zonder bloed is ingewijd. Want als al de geboden naar de wet van Mozes tot al het volk uitgesproken waren, nam hij het bloed der kalveren en bokken, met water en purperen wol en hyssop, en besprengende beide het boek zelf en al het volk, zeggende, dit is het bloed des testaments, het welk God aan uw lieden heeft geboden. En hij besprengde desgelijks ook de tabernakel en al de vaten van de dienst met het bloed. En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet. En zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. Zo was het dan noodzaak, dat wel de voorbeeldingen der dingen die in de hemelen zijn, door deze dingen gereinigd werden. Maar de hemelse dingen zelf door betere offeranden dan deze. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, hetwelk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht Gods voor ons. Nog ook opdat hij zichzelf een dikmaal zou opofferen, gelijk de hoge priester alle jaar in het heiligdom ingaat met vreemd bloed. Anders had hij dikmaals moeten lijden van de grondlegging der wereld af. Maar nu is hij eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard, om de zonde teniet te doen door zijn zelfs offeranden. En gelijk het de mens gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde om veler zonden weg te nemen, zal ten anderen male zonder zonde gezien worden van degenen die hem verwachten tot zaligheid.
Bij de behandeling van de Dordtse leerregels zijn we toegekomen aan het tweede hoofdstuk. Waar het eerste hoofdstuk ging over de goddelijke verkiezing en verwerping, gaat dit tweede hoofdstuk over de dood van Christus en de verlossing van de mens door die dood van Christus. En willen we vanmiddag behandelen de paragrafen 1, 2 en 3. Hoofdstuk 2 Dordtse leerregels, de paragrafen 1, 2 en 3. God is niet alleen ten hoogste barmhartig, maar ook ten hoogste rechtvaardig. En zijn gerechtigheid, gelijk hij zich in zijn woord geopenbaard heeft, vereist dat onze zonden, tegen zijn oneindige majesteit begaan, niet alleen met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen, beide naar ziel en lichaam gestraft worden. Welke straffen wij niet kunnen ontgaan, tenzij aan de gerechtigheid Gods genoeg geschieden. Maar alzo wij zelf niet kunnen genoeg doen en ons van de toorn Gods bevrijden, zo heeft God uit oneindige barmhartigheid zijn enige geboren Zoon ons tot een borg gegeven, die, opdat hij voor ons zoude genoeg doen, voor ons of in onze plaats zonde en vervloeking aan het kruis geworden is. Deze dood des Zonen Gods is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonden. Van oneindige kracht en waardigheid, overvloediglijk genoegzaam tot de verzoening van de zonden der ganse wereld. Geliefde gemeente, bent u een uitverkorene? Ben jij wel verlost? Dat is één en dezelfde vraag. Dat ligt in elkaars verlengde. Want na de verkiezingsleer volgt bij de Dordtse leerregels de verlossingsleer. Dat hoort nauw bij elkaar. Want de leer van de verkiezing houdt nauw verband met de leer van de verlossing. Wie anders denkt over de verkiezing, zal ook anders denken over het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. En daarom wordt na hoofdstuk 1, dat ging over de goddelijke verkiezing en verwerping, in dit tweede hoofdstuk de leer van de verlossing nader uitgewerkt. En Dort die zet dan de verlossingsleer niet in met de wedergeboorte, maar met de verzoening. Dort begint dan niet met de mens en zijn ervaringen, maar met God en zijn daden. Het gaat dan nu niet eerst over de verdorvenheid van de mens en de bekering tot God en de manier van deze. Dat komt straks in de hoofdstukken 3 en 4 aan de orde. Maar het gaat nu allereerst hier in hoofdstuk 2 over de dood van Christus en de verlossing der mensen door die dood van Christus. Dat is de inhoud van hoofdstuk 2. En dat is ook treffend. Want altijd weer denkt Dort vanuit God en niet vanuit de mens. Wie bij de mens begint, komt immers ook nooit bij God uit. Het brengt bovendien op een remonstransterrein, al is het misschien dan ook in een rechtzinnig gewaad. Want waar de toe-eigening van het heil, de verwerving van het heil in de schaduw zet, daar viert het remonstrantisme hoogtij. Met een zogenaamd beroep op het werk van Gods geest zoekt men dan uiteindelijk de rechten van de vrome mens overeind te houden. Terwijl die mens er nou juist helemaal aan moet. Want het ligt ook precies andersom. De toe-eigening van het heil, om het zo te zeggen, staat onder de beheersing van de verwerving van het heil. En de totale verlorenheid van ons mensen roept om een ingrijpen van God. En daarbij komt niets van de mens, van u, jou of mij, ook in aanmerking. En het is dan ook voluit bijbels dat Dort de leer van de verlossing ook inzet bij het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. En dat zien we ook zo nadrukkelijk terugkomen in die eerste drie paragrafen van het tweede hoofdstuk. En als thema zetten we boven de prediking: genoeg is genoeg. Drie gedachten. In de eerste plaats, er moet dan wel genoeg zijn. In de tweede plaats, er is ook genoeg gedaan. En in de derde plaats, er is zelfs meer dan genoeg. Genoeg is genoeg. Er moet dan wel genoeg zijn. Er is ook genoeg gedaan. Er is zelfs meer dan genoeg. Stel, een jong stel is net getrouwd. Ze hebben een mooi huis gekocht. Alles ingericht naar de laatste mode. En dan ziet er prachtig uit. Maar ze hebben er echter ook een flinke hypotheek bij de bank voor moeten afsluiten. En direct na hun trouwdag gaan ze ver weg op huwelijksreis. Een reis die behoorlijk wat geld kostte. Maar ook na terugkomst blijven ze heel gemakkelijk geld uitgeven. Ze gaan dikwijls samen uit eten. Ze hebben allebei ook een dure hobby. En het geld raakt snel op. En dan blijkt al heel snel dat dat echtpaar niet kan voldoen aan de maandelijke lasten om de hypotheek te betalen. Ze hebben geen geld meer. Hoe zou de bank daar nou op reageren? Wat zullen ze nou zeggen bij de bank? Wat denk je? Nou, geef niet hoor, we begrijpen dat je jong bent. Dat ben je ook maar één keer en zo'n verre reis maak je ook maar één keer. Je zal altijd niet zoveel geld uitgeven, dat geloven we ook wel hoor. Nee, beslist niet. De bank die eist zijn geld op. Er moet worden betaald. En dat is ook rechtvaardig. En zo is het nou ook bij God. We staan bij God in de schuld. En wij maken die schuld bij God ook elke dag alleen maar meer. Elke dag alleen maar groter. Maar die schuld bij God moet wel worden ingelost. Er moet wel worden betaald voor de zonde. Dat kan niet anders. Want door te zondigen hebben we de wet van God overtreden. En dat is niet zomaar iets. Ja, soms wordt er nog wel eens gedacht. Ach, we doen toch allemaal wel eens wat verkeerd. Ach, iedereen doet dat toch? Ach, wat is er nou eigenlijk voor ergs aan? Ik ben toch niet perfect? Maar zo ligt het niet. Zondigen valt niet goed te praten. Zondigen is majesteitsschennis. Paragraaf 1 geeft het aan. Dat onze zonden tegen zijn oneindige majesteit begaan. Dat is ook wat de Heilige Geest laat zien. Hebt u het ook gezien? En jij, voor jezelf, heel persoonlijk, wat zonde is, majesteitsschennis. Want als de Heilige Geest je gaat overtuigen van zonde, dan krijg je te zien dat je die zonde hebt bedreven tegen Gods oneindige majesteit. Zeker. Door de zonde hebben wij onszelf van alle schoonheid en van alle sierlijkheid beroofd. De mens die was geschapen in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Maar door de val in Adam is dat beeld Gods in gruzelementen gevallen. En de mens is door eigen schuld onbekwaam geworden tot enig geestelijk goed. Maar het ergste van de zonde is wel dat je die zonde hebt verricht tegen de oneindige majesteit van God. Je hebt gezondigd tegen een God die jou nog nooit iets verkeerds heeft gedaan. Je hebt gezondigd tegen een God die zelf zo volmaakt, heilig en goed is. We zijn tegen een God opgestaan die ons levensgeluk op het oog heeft. Maar die God, die kan de zonde dan ook niet ongestraft laten. Hij haat immers de zonde. Hij toont tegen de zonde. God kan de zonde niet aanzien, maar al zeker kan hij ze niet door zijn vingers zien. Dat heeft hij zelf ook gezegd. In het paradijs had het ook geklonken. Ten dagen, als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En weet u, God zou God niet meer zijn, als hij zijn woord niet houdt. En kijk er maar hoe het staat in paragraaf 1. God is niet alleen ten hoogste barmhartig, maar ook ten hoogste rechtvaardig. En dan gaat het verder en zijn gerechtigheid vereist dat onze zonden tegen zijn oneindige majesteit begaan, niet alleen met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen, beide naar ziel en lichaam gestraft worden. Dat kan niet anders. Daaraan valt niet te ontkomen, want anders zou God niet langer rechtvaardig zijn. God blijft bij zijn recht. Dat recht is geschonden en dat recht moet ook worden hersteld. Als u goed hebt geluisterd en goed hebt meegelezen, hebt u ook aan het begin van die paragraaf 1 ook wel de woorden gehoord zoals we ze ook tegenkomen in zondag 4 uit de Heidelberger Catechismus. Waarin ook wordt benadrukt dat God trouw is aan zichzelf en dat hij daarom geen afstand kan doen van zijn recht. Wij zijn vaak zo geneigd om een ander beeld van God te creëren. Een beeld dat beter bij ons past. Een beeld dat ons ook beter uitkomt. Een God die uiteindelijk niet zo zwaar neemt als hij wel heeft gezegd. En een God bij, als het er echt op aankomt, bij wie dan de barmhartigheid ver triomfeert boven zijn rechtvaardigheid. Een God dus die meer barmhartig is dan rechtvaardig. Maar daarmee creëren we wel een God van eigen bedenksel. Dat is ook niet de God van de Bijbel. De God van de Bijbel, wat dat zeggen ook de Dordtse leerregels, dat gedeelte wat tussen haakjes staat in paragraaf 1, gelijk hij zich in zijn woord geopenbaard heeft, die is rechtvaardig en barmhartig. Barmhartig en rechtvaardig. En weet u wat dat nou betekent? Dat hij ten hoogste rechtvaardig is. Dat u, jij en ik, dat wij de straf niet kunnen ontgaan. Wij hebben gezondigd, lichaam en ziel. En nu eist God dat de overtreders van zijn wet ook gestraft zullen worden naar lichaam en ziel. Onherroepelijk. Die straf, die komt. En die straf is niet te ontgaan. Maar de vluchtende mens, die wil daar niet aan. En sinds de val in Adam zijn wij allen op de vlucht. Zijn wij allen voor God op de vlucht geslagen. Als zo'n crimineel die verdacht wordt van moord en van roof. En hij weet welke straffen hem bedreigen. En dat hij niet vrij uit zal gaan. En daarom probeert hij aan de sterke arm van de politie te ontkomen. Hij vlucht zo ver als hij maar kan om maar niet gepakt te worden. En zo zijn wij mensen nou ook, voor God op de vlucht. En we proberen aan Gods sterke arm te ontkomen. En de mens doet er alles aan om maar niet door God gearresteerd te worden. Want als God een mens arresteert, in zijn nekvel grijpt, dan heeft dat ook consequenties. En daarom zoekt die vluchtende mens zo ver mogelijk bij God vandaan te blijven. En niet alleen die vluchtende mens, maar ook de vluchtige mens. Die wil er ook niet aan dat God ten hoogste rechtvaardig is. En sinds de val in Adam zijn wij allen vluchtig, dat wil zeggen oppervlakkig geworden. We zijn als iemand die een gebruiksaanwijzing van een bepaald product even snel denkt te kunnen lezen, even de ogen erover loopt, overlaat gaan en denkt van, oh, nu begrijp ik het wel. En uiteindelijk loopt het helemaal vast en krijg je het product niet aan de praat. Omdat we het al snel denken te weten. Ja, zo is nou de mens. We denken al snel dat het bij God wel zal meevallen. Ja, God is rechtvaardig, maar hij is toch ook barmhartig. God is toch ook liefde. En oppervlakkig gaan we aan de haal met de deugd van Gods barmhartigheid. En zeker, het wordt ook gevoed door de wereld waarin we leven. Want de wereld die spreekt over de vermeende rechten die een mens heeft. Maar de wereld spreekt niet over de werkelijke schuld die een mens bezit. Ik heb hier recht op. Ik heb daar recht op. Maar dat we alle rechten in Adam hebben verspeeld, dat horen we niet. En we zien dan ook dat het taalveld van de schrift een totaal andere is dan het taalveld van de wereld. De wereld die roept, ik heb ergens recht op. De schrift leert het ons, ik heb nergens recht op. Omdat ik alle rechten heb verspeeld. En God komt op de zonde terug. En dat betekent dan ook dat u, jij en ik niet meer onder de straf vandaan kan komen. Dat is de realiteit. Er moet betaald worden. En de straf kan niet worden ontgaan. En dat beseft ook een die door Gods geest aan zijn zonde is ontdekt. Hebt u ze gezien? Want de Heilige Geest, hij laat het je zien. Al lezend in de Bijbel, onder de prediking, via een andere weg, dat ineens die vinger en die stem van Nathan zich tot u richt, die het zegt, gij zijt die man. En ineens dat besef van Asaf tot je doordringt, ik ben een groot beest bij God. Dat je jezelf gaat zien en de roep van de tollenaar in je hart gaat leven, o God, wees mij zondaar genadig. En dat je verstaat wat die hoofdman heeft verstaan, ik ben niet waardig. En je ziet, er moet voor de zonde betaald worden, want God kan niet van zijn recht af. Aan Gods recht moet genoeg worden gedaan. Net als bij dat stel, die hypotheekschuld, daaraan moet worden voldaan, anders kunnen ze niet in dat huis blijven. Maar hoe dan? Hoe vind ik nou ooit genoeg om die schuld te voldoen? Ja, dat is de vraag van een die zijn schuld heeft leren zien bij het ontdekkend licht van de Heilige Geest. En dan versta je ook dat God niet van zijn recht af kan. En dat het daarom wel genoeg geschieden moet aan Gods gerechtigheid. Daarmee eindigt ook paragraaf 1. Tenzij aan de gerechtigheid Gods genoeg geschieden. En dat brengt ons dan bij onze tweede gedachte. Er is ook genoeg gedaan. Want hoe moet dat nou? Er moet worden betaald, maar ik heb niks om mee te betalen. Ja, precies de nood van dat stel. De bank had al een aantal brieven laten bezorgen. En nu lag er een dwangbevel op de mat. Als de betaling niet binnen 48 uur zou plaatsvinden, dan zou de deurwaarder komen en die zal het huis in zijn bezit nemen en hen uit huis plaatsen. Maar ze hebben niks. En dat is nou precies de situatie van de mens. Er moet aan Gods gerechtigheid genoeg worden gedaan, maar jij, u en ik, wij hebben niets om aan Gods gerechtigheid genoeg te doen. Wij kunnen de Heere niet meer geven waar hij recht op heeft. We kunnen niet meer aan zijn eis voldoen. Kijk maar zoals het er staat in paragraaf 2. Maar alzo wij zelf niet kunnen genoeg doen en ons van de toorn Gods bevrijden. Als de hemelse rechter eist hij dat er betaald zal worden. En we zien hier eigenlijk het vervolg. In paragraaf 1 komen eigenlijk de woorden van zondag 4 van de catechismus terug. En in paragraaf 2 komen nou de woorden van zondag 5 van de catechismus terug. En daarin wordt zo nadrukkelijk benadrukt dat wij verloren liggen onder de toorn van God. En die toorn van God is zo groot dat wij die onmogelijk zelf kunnen wegdragen. Misschien hebt u het wel eens gedacht. Als ik mijn leven nou eens ga verbeteren. Of jij hoopt als ik nu eens met ernst God aanroep. En als ik ijverig word in mijn gebeden. Of misschien dacht je wel bij jezelf, ik ben me toch bewust van mijn schuld. En ik ga er ook gebukt onder. Ik heb er ook vele tranen onder gescheid. En God weet toch ook van mijn tranen af wat ik voor hem heb afgeweend. Nou, wat denkt u? Dat stel, dat komt bij de bank. Helemaal in tranen. Maar dat ze daar bij de bank zo van overtuigd zijn geraakt, dat ze de schuld maar meteen hebben kwijtgescholden? Of dat een rechter zich zou laten overtuigen door die tranen en de schuldenlast daarom ook laat uitwissen? Beslist niet. Er is geen schuldeiser die daarmee genoegen neemt. En zeker God niet, die een weg gaat van recht en gerechtigheid. Uw tranen zijn geen betaalmiddel. Uw ijver evenmin. En ook jouw zuchten niet. Dat ga je ook verstaan. O ja, er waren dan misschien wel tijden in je leven dat je meende dat je door die tranen en door die klagen God misschien wel zou kunnen bewegen. Dat je bij God aan ruilhandel zou kunnen doen. Dat voor die tranen die je scheidt en de ernst die je vertoont en de ijver die je aan de dag legt, dat God misschien wel een stukje van de schuld zou wegdoen. Toch zeker een stukje dat de last wat minder zou worden. Maar dat je nu hebt verstaan dat je door al die gerechtigheden niets van je schuld kwijt kan raken. En daardoor niets van die grote last kan oplossen. Hoe dan wel? Zit jij met die vraag? Ik hoop dat het de vraag van u of jouw hart is. Hoe kan er nou genoeg worden gedaan? Wie kan mijn schuld betalen? Is dat de vraag van uw hart en de strijd die daar leeft van binnen in de ziel? Hoor dan het evangelie. Zo heeft God uit oneindige barmhartigheid zijn enige geboren zoon ons tot een borg gegeven, die, opdat hij voor ons zoude genoeg doen, voor ons of in onze plaats, zonde en vervloeking aan het kruis geworden is. Dus tegenover die oneindige majesteit van God, waartegen wij gezondigd hebben, plaatst God nou die oneindige barmhartigheid van het offer van zijn zoon. Dat is het enige antwoord. God heeft zijn zoon gegeven. Ten borg heeft hij hem gegeven. Ja, wat doet nou zo'n borg? Kunnen we denken aan een Bijbels voorbeeld, de geschiedenis van de zonen van Jacob. Dat weten jullie jongens en meisjes ook wel, dat vader Jacob op een bepaald ogenblik niet wil dat zijn zoon Benjamin meegaat naar Egypte. En dan is het Juda die belooft borg voor Benjamin te zijn. Dat wil dan zeggen dat hij voor Benjamin instaat. En toen Benjamin door die onderkoning van Egypte, wat later Jozef bleek te zijn, maar toen hij door die onderkoning schuldig werd verklaard, nam Juda de plaats van Benjamin in, werd Juda borg voor Benjamin. We kunnen ook denken aan dat voorbeeld van dat stel met die betalingsproblemen. De bank die betaling eist. Maar dan blijkt de vader van die man blijkt een rijke zakenman te zijn. En als hij hoort van de problemen van zijn kinderen, besluit hij garant te staan met zijn vermogen. Hij zet zijn eigen geld in, opdat het huis voor zijn zoon wordt veiliggesteld. Hij staat met zijn vermogen borg. Garant. Nu zo is de Heere Jezus door God tot borg gegeven. Hij gaat op de plaats staan waar zondaren hadden moeten staan. Dat gaat dwars tegen ons in. Want wij willen toch voor onszelf instaan. En wij willen met onze daden wat bereiken. Maar juist onze daden kloppen niet tot geen een toe. En de verzoening met God kan daarom onmogelijk bij de mens vandaan komen. Zullen we ooit met God worden verzoend, dan zal God daar moeten komen waar de mens zich bevindt. In onze verlorenheid. In onze zondigheid. In onze schuld. In het oordeel dat wij hebben verdiend. En dat is nou precies het werk van Jezus de Borg. Hij komt daar waar ik in mijn nood, in mijn dood en mijn ellende ben. En hij verliet de hemelse heerlijkheid om af te dalen in de goot van deze verloren wereld. En hij werd de mensen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. En hij ging die weg van lijden en sterven, om zo de toorn en de vloek van God over de zonde weg te nemen. Hij is nou juist daar gekomen, waar ik lag in mijn verlorenheid. En hij kwam daar te hangen, waar mijn plaats was. Aan het kruis. En hij kwam dat doen, wat geen mens ooit zelf zou kunnen doen. Genoeg doen aan Gods gerechtigheid. En hoort u hier in de taal van de Reformatie niet terug. Het was Luther die daarvan zei dat Jezus de grootste van de zondaren was. Moet u proberen op u in te laten werken wat hij daarmee zou hebben bedoeld. Jezus de grootste van de zondaren. Daarmee bedoelde hij om aan te geven dat de Heere Jezus de schuld van al Gods volk heeft gedragen. Hij is tot zonde en vloek gemaakt. En zo werd hij een en al zonde voor God. Onbevattelijk. Hij die enkel heiligheid, reinheid, schoonheid en gerechtigheid was. Hij werd tot zonde gemaakt. Alles heeft hij gedragen. En hij is in de plaats van zondaren gaan staan. En deze Jezus, de Borg, die voldoet aan al Gods eisen. En hij toont aan de schuldeiser de kwitantie van de betaling met zijn eigen bloed. En hij toont aan de schuldenaar zijn volkomen gerechtigheid. En zo ook weer vanmiddag. Als hij zich bekend maakt in het gewaad van zijn woord. Dat hij de vloek heeft ondergaan. Opdat er voor een vloekwaardig zondaar verlossing mogelijk zal zijn. En dat hij de dood is ingegaan, opdat er voor een des doods schuldige vrijspraak zou worden ontvangen. En dat hij in het donker daar heeft gehangen, in de duisternis, opdat hij het licht zou verwerven. En dat hij die donkere nacht is ingegaan om die eeuwige morgen aan het licht te brengen. Aan hem is de zonde toegerekend, aan de Heere Jezus Christus. En de vloek kwam over hem. En hij heeft aan alles voldaan. En zo bracht God zijn rechtvaardigheid en zijn barmhartigheid samen in Jezus Christus, de gekruisigde. Verzoening door voldoening. Het is de gerechtigheid van die ander, van de Heere Jezus Christus, waarmee u het moet doen, maar ook waarmee u het kan doen. Ja, nog sterker, waarmee er volkomen genoeg is gedaan aan de eis van Gods rechtvaardigheid. En hier ligt ook het verschil met de remonstranten. Om het proberen het wat eenvoudig te houden, de remonstranten, daar was het zo, als we dat beeld even vasthouden, dat die vader van die zoon wel borg wilde staan. Dat die vader best wat vermogen wilde afstaan aan zijn zoon. Hij wilde schuld ook wel betalen voor de jongen, maar dan moet de jongen het zelf willen. En dan kan de jongen het geld krijgen en dan moet de jongen daarmee zelf naar de bank gaan. Dat was dan de leer van de remonstranten. Maar de Dordtse vaderen hebben de diepte van de val van de mens en de hoogte van Gods barmhartigheid hebben ze veel dieper gepeild. Want bij hen is het, om dat beeld vast te houden, de vader zelf die die bank naar binnen gaat. Hij ziet in welke situatie zijn zoon is terechtgekomen. En hij weet dat zijn zoon nooit zelf hulp zal inroepen. En hij weet ook dat zijn zoon dan op korte termijn het huis wordt uitgezet. En daarom besluit hij zelf de stap te maken naar de bank te gaan en garant te gaan staan voor de jongen. En alle schuldenlast op zich te nemen. En ziet u het verschil? In de gereformeerde leer is het God zelf die ingrijpt. Hij gaat verzoening aanbrengen en dat door zijn zoon te laten afdalen tot in de diepte van onze verlorenheid. Maar bij de remonstranten is de mens altijd nog wat. De mens kan nog wat. En de mens wil nog wat. Maar de mens wil zich niet laten verzoenen met God door het bloed van de Heere Jezus Christus. En dat is nou zo aangrijpend en zo schokkend. Want dan wordt de mens altijd maar weer bezig gehouden. En dat kan ook in een vroom rechtzinnig jasje. De mens moet dit en de mens moet dat. Hij moet hieraan voldoen en hij moet daaraan voldoen. Druk bezig in de godsdienst. Je moet eerst geschikt gemaakt zijn. Je moet er wel voor in een bepaalde gestalte zijn gekomen. Je moet ook aan bepaalde voorwaarden voldoen. Je moet er wel eerst een bepaalde mate van heiligheid hebben bereikt. En zo wordt maar geprobeerd om iets in de mens te vinden, waardoor hij aansluiting zou krijgen bij de welwillendheid van God. Ach, wat een armoede. En wat een leegheid ten diepste. Want zo blijft God op een afstand. En blijft de verzoening ook uit beeld. Maar als God in Christus Jezus in onze ellende afdaalt, dan wordt alles anders. Dan hoef ik God niet meer te helpen. Maar dan word ik geholpen door hem die mijn hulp en die mijn heil is. En ga ik zien, hij doet alles voor mij. Hij neemt de schuld op zich. En hij draagt die schuld weg aan het vloekhout van Golgotha's kruis. En dat is die zalige ruil. Hij is in mijn plaats gaan staan. Hij mijn zonde. En ik zijn gerechtigheid. Hij mijn oordeel. En ik zijn vrijspraak. Dat nou dat wonder van het evangelie? Dat Christus Jezus de straf wilde dragen die ik had verdiend. En dat hij de dood wilde sterven die ik had moeten sterven. En dat hij zich liet slaan, opdat ik nimmer meer geslagen hoef te worden. En met zijn offer aan het kruis heeft hij volkomen genoeg gedaan. Maar als we dat zo zeggen, dan ligt daarin ook alles. Dan ligt ook alles, heel de zaligheid, in dat werk van de Heere Jezus Christus. Maar dan hangt daar ook uw zaligheid van af. En dat brengt ons dan bij onze laatste gedachte. Er is zelfs meer dan genoeg. Genoeg is genoeg, daar hoeft dus niets meer bij. Kijk, als die vader van die jongen de schuld volledig op zich neemt, dan is die schuld ook afgelost. Dan zal de bank of een deurwaarder of een rechter niet nog een keer een brief schrijven en zeggen van, er moet nog worden betaald. Nee, die vader heeft dan gezorgd voor de betaling van alles. En van die schuld is niets meer over. En zo is het dan ook met de dood van de Heere Jezus aan het kruis. Kijk maar hoe het er staat in paragraaf 3. Deze dood des Zoons Gods is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonde. De enige en de volmaakte. Daar zit dus alles in. Daar mag niets meer bij en daar hoeft niets meer bij. Het offer van Christus is het enige dat voldoet aan de eis van Gods gerechtigheid. En er is geen andere mogelijkheid om zalig te worden dan alleen door het offer van Christus. Stop er dan maar mee als u dacht op een andere wijze zalig te worden, door zelf nog wat aan te dragen. Het zal niet gaan. Het is alleen het offer van Christus. Het enige en volmaakte offer. Een offer waar niets aan mankeert. Want hij was zonder zonde. Hij heeft nooit toegegeven aan de verleidingen van de boos. En hij is nooit zijn vader ook ongehoorzaam geweest. Hij is een lam zonder gebreken, geofferd in de kracht van zijn leven. Maar, en dat wordt toch wel een vraag, voor wie heeft de Heere Jezus nou zijn leven gegeven? Want als er genoeg is gedaan door Christus, voor wie deed hij dat nou? Dat vraagt wel nauwkeurig lezen. De Dordtse vaderen die zeggen ervan, het tweede deel van paragraaf 3, dat deze dood van de Zoon van God van oneindige kracht en waardigheid is, overvloedig genoegzaam tot verzoening van de zonden der ganse wereld. Goed lezen. Ze zeggen hier dus niet dat de Heere Jezus zijn leven heeft gegeven voor alle mensen, zoals de remonstranten dat beweerden. Ze zeggen wel dat het offer van Christus genoeg was, genoegzaam is om de zonden der ganse wereld te verzoenen. En het staat er eigenlijk precies hetzelfde als zoals het staat in zondag 15. Ik moet maar eens terugbladeren, zondag 15 uit de catechismus. Zondag 15, waar dan staat in antwoord 37... Zondag 15, waar de vraag klinkt, wat verstaat gij door het woordelijke geleden? En dan staat er in het antwoord dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd van zijn leven op aarde, maar in zonderheid aan het einde van zijn leven, de toorn Gods tegen de zonde des ganzen menselijke geslacht gedragen heeft. En ziet u hoe ruim onze belijdenisgeschriften wel niet zijn. Die zijn niet bang dat er te veel zalig zouden worden. Wij kunnen soms zo benauwd denken en zo benauwd spreken dat wij daarmee het verlossingswerk van de Heere Jezus zo gering achten. Dat doet de Heidelberger niet. Dat doet Dordt ook niet. Onbekommerd spreken ze ervan. Tot verzoening van de zonde der ganse wereld. Nee, dat is geen algemene verzoening. Maar daarmee zoeken ze te overtuigen van de kracht en van de waardigheid van dat offer van Christus. Er is een volkomen zaligmaker. En het werk dat hij heeft volbracht, dat is voor iedereen genoegzaam. O, let dan op het bloed dat hij heeft gestort. En let op zijn leven dat hij heeft gegeven. Hij deed dat voor zondaren, voor vijanden, voor goddelozen. En nooit, ook vanavond niet, kan er iemand zeggen, ja dominee, ik heb te veel gezondigd. O ja, het kan wel eens de gedachte van je hart zijn, dat je denkt, kan er voor zo'n een nog genadig zijn. Maar zie dan terug wat hier de Dordtse vaderen hebben beleden. De grootste der zondaren, die kan zalig worden. En als je dat zo topt met jezelf. En als u misschien aanloopt tegen uw eigen zondigheid. En als je zo bang bent dat het voor u niet meer kan. En als je ook soms zo merkt hoe die vijandschap ook diep van binnen in uw hart daar is en daar leeft. Kijk dan nog eens goed hoe het hier staat omschreven. Tot verzoening van de zonden der ganse wereld. Dat geldt nou van het offer dat de Heere Jezus Christus heeft gebracht. En niemand kan daarom ook zeggen, voor mij kon het niet. Wie je ook bent. Waar je ook woont. Wat jouw afkomst ook is. Het offer van Christus is genoegzaam tot verzoening van je zonde. Nooit zal hij tot een vermoeide zondaar die tot hem komt zeggen, sorry, ik zit vol, voor jou is het niet. En valt het u dan niet op dat in al die drie paragrafen, dat er steeds één woordje terugkomt en dat is dat woordje oneindig. In paragraaf 1 de oneindige majesteit van God. In paragraaf 2 de oneindige barmhartigheid. En in paragraaf 3 de oneindige kracht en waardigheid. Het toont ons de oneindige kracht van het offer van Christus. En daarin wordt zichtbaar hoe ver dat offer van Christus wel niet reikt en strekt. Dat is oneindig. Er is kracht in het bloed van Christus. Er is kracht in het bloed van het Lam tot verzoening. En hoe je ook vastloopt met uzelf. En hoe je misschien ook kan ervaren, er zit in het web van de Satan. Dat je misschien bang bent dat het onmogelijk is om ooit daaruit los te komen. Bedenk dan toch die oneindige kracht die er ligt in het offer van Christus. Hij was bij macht om de kluisters van de dood te verbreken. En hij heeft getriomfeerd over dood en over graf. En zijn dood is genoegzaam om het hardste zondaars hart open te breken. Met welke ketting u misschien vastzit aan de machten van de boze. Christus is bij machten om met zijn zoenverdiensten die ketting doormidden te breken. En er is zoveel kracht in zijn offer dat daar geen vijandschap en geen tegenstand tegen bestand is. En niet alleen een oneindige kracht, maar ook een oneindige waardigheid. Een oneindige waardigheid in het offer van Christus. O, let daar toch op. Zeker als je jezelf zo onwaardig voelt. En de duivel zal dat proberen te onderstrepen in je leven. En ook door te zeggen van, ach, zo'n een die zo bezoedeld is met vele zonden, die besmeurde en die kapotgereten kleding draagt, voor zo'n een kan er toch geen verlossing, geen verzoening meer mogelijk zijn. Bedenk dan de oneindige waardigheid die er ligt in het bloed van de Heere Jezus Christus. Hij heeft een waarde die alle waarde van deze wereld ver te boven gaat. En het bloed van Christus is zo dierbaar, zo kostbaar, zo noodzakelijk, maar ook zo genoegzaam voor de grootste der zondaren. En zeker als je iets hebt verstaan van je eigen onwaardigheid. Bepaald bij je onmogelijkheid om zelf iets aan te dragen om met God in het reine te kunnen komen. Wat wordt het dan een wonder dat God nu zelf heeft gezorgd voor verzoening. En dat de Heere nu zelf je dat ook laat zien, je dat ook toont door woord en geest. Dat de ogen van de ziel mogen vallen op dat heil, op die gerechtigheid, op dat bloed van de Heere Jezus Christus. En dat het waar is, er is verzoening door voldoening, de voldoening van een ander, de Heere Jezus Christus. En de waardigheid van het offer van Christus is oneindig. Ja, dat strekt zelfs verder dan uw, jouw en mijn zonderegister lang kan zijn. En als je dat ziet, dan ga je het ook verstaan. Niets, o Jezus Christus, dan uw bloed geeft mij vrede voor het gemoed. O dierbare Lam van God, uw offer, volkomen genoegzaam. Ik heb daar ook helemaal genoeg aan. En daar bouw ik op. En daar verlaat ik me op. U ook? En jij? Amen.